Goedemorgen allemaal. Wat zeggen we dan? Goedemorgen. Jezus is opgestaan, hij leeft. En dat brengt ons hier bij elkaar vandaag en niet alleen vandaag, maar zondag op zondag en ook natuurlijk door de weeks. Komen gelovigen wereldwijd, miljoenen mensen bij elkaar om te bidden tot de Heer Jezus. Om steun te ontvangen, kracht te ontvangen, leiding te ontvangen door zijn geest. Ja, dat alleen al, dat feit alleen al, dat miljoenen mensen overal ter wereld zeggen, Jezus is mijn God en Heer, dat is een geweldige getuigenis. En zullen we Jezus danken, een dankoffer geven wat hij heeft gedaan? Ja, zullen we hem een dankoffer geven? Amen. Goede Vrijdag hebben we gevierd. Goede Vrijdag hebben we gevierd, een indrukwekkende dienst. En vandaag gaan we verder met maar liefst 10 dopelingen. 10 dopelingen, amen. Ja. Geweldig. Ja, als voorganger van deze gemeente wil ik een ieder van harte welkom heten. Met name ook de gasten, familieleden van de dopelingen. Ik hoop dat je je thuis voelt en dat je zult genieten van alles wat er gezegd en gedaan gaat worden. Het thema vandaag is als Jezus verschijnt, nou, dan kan er van alles gebeuren. Maar een van de dingen die gebeurde toen Jezus verscheen, is dat hij twijfels toeliet, maar ze ook overwon. Jezus laat twijfels toe en overwint ze. Dat is het thema vandaag. Goede Vrijdag is achter de rug, upside down. Jezus, hij draaide alles om aan het kruis op Golgotha. De vloek draaide hij om in zegen. De straf in vrede. En de haat in liefde. En toen Jezus de geest aan de Vader gaf, begon zelfs de aarde te beven. De aarde die God gemaakt had, die hij gemaakt had door zijn woord, begon te beven. Kwam als het ware in protest. De lucht werd op klaarlichte dag git en git zwart. Doden stonden op uit hun graven. En het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. En de toegang was vrij tot God de Vader. En Jezus, hij schreeuwde het uit, een kreet van overwinning. Het is voltooid, het is volbracht, het is gedaan. Voor ieder die mij aanneemt. De verzoening, jawel, is een feit. We kunnen persoonlijk met God een relatie aangaan. En weet je, er is ongelofelijke kracht in het bloed van de Heer Jezus. En ik kwam heel komisch iets tegen op Insta, een post van Faith Comedy. En kijk maar even mee. Ik kwam dit tegen. I want to be so full of Christ that if a mosquito bites me, it flies away singing there's power in the blood. Dus wil je straks in de zomer geen last van vliegen hebben, wees vol van de Heer. Amen. Wees vol van Jezus. Dat is natuurlijk even gekscherend. Maar even terug naar het thema. Hoewel Jezus meerdere malen had voorzegd en uitgelegd dat hij moest lijden en sterven omwille van het volk Israël, maar ook omwille van de hele wereld, wisten de discipelen, de volgelingen van Jezus, zich geen raad meer. Ze trokken zich angstig terug en ook in shock, vertwijfeld, verward. Probeer je eens voor te stellen hoe de discipelen zich gevoeld moeten hebben nadat Jezus was begraven. Zij waren de bekende volgelingen van deze grote vrijheidsstrijder met zijn boodschap van een nieuw koninkrijk. En een nieuwe wereld, hemel en aarde in aantocht. Hun hoop, hun verwachting was als het ware mee het graf ingegaan. En dan lezen we het volgende, Matteüs 28 vers 1. Na de Sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Dat is heel mooi, want de vrouwen waren de eerste getuigen van de opstanding van Jezus. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem. Zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. En de engel richtte zich tot de vrouw en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt. Zoals hij gezegd heeft, kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En de doeken waar hij mee verbonden was, ingewikkeld was, die lagen netjes opgevouwd. Het graf was leeg. Lieve mensen, zullen we gaan bidden? Ik wil gaan bidden voordat ik verder ga. Heere Jezus, dank u wel. Dat u niet alleen leeft als koning, als heerser over heel de aarde, in de hemelse gewesten, aan de rechterhand van uw Vader, maar ook in onze harten, door uw Heilige Geest, wilt u regeren. En Heer, we weten dat de opstanding de hoeksteen van ons geloof is. Het bewijs dat de dood u niet kon vasthouden. En het is de verzekering van onze redding, ons behoud. En niets kan ons meer scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, dankzij die opstanding. O Heer, elke keer als u verschijnt, gebeurt er iets. Wordt er iets omgekeerd. Heer, schaamte ruilde u om voor een gezonde eigenwaarde. Schuld voor vrijheid, leegte voor vervulling. En twijfel voor overgave. Heer Jezus, zegen zo dit woord in Jezus' machtige naam. Dat het mensen gaat veranderen. Levens gaat redden en vernieuwen. Tot eer van uw naam. Ook voor de mensen die thuis kijken. Wees zo gezegend. Amen. Als Jezus verschijnt. Er staan in de evangeliën 13 verschijningen van Jezus beschreven na zijn opstanding. Op verschillende momenten op diverse plaatsen. Voordat hij ten hemel vaart. Hij verschijnt aan de twee Maria's, de discipelen, de Emmausgangers, aan 500 mensen tegelijk. Dat kon geen hallucinatie zijn. Het kon geen massahysterie zijn. En hij gaat ook nog eens een keer met zijn discipelen vissen en eten. En hij trekt zo'n 40 dagen lang met hen op. En hij onderwijst ze over het koninkrijk van God. En hij ontmoet ze nog een keer op de Olijfberg, voordat hij naar zijn Vader gaat. Voordat Jezus opstijgt en verdwijnt in de wolken, zien we dat zijn discipelen een mandaat krijgen en een opdracht, een zendingsbevel om de wereld in te gaan. Ze hadden zoveel gezien, ze hadden zoveel gehoord en meegemaakt, dat je zou zeggen, dan kun je toch niet meer twijfelen. Ze hadden gezien hoe Jezus de Messias doden opwekte, melaatse genas, boze geesten uitdreef door de vinger Gods en vele wonderen verrichtte en tekenen. Toch lezen we, voordat ze uitgezonden werden, het volgende, terwijl ze oog in oog met hem stonden. Voordat hij als een soort Iron Man werd opgeheven ten hemel. Een klein zinnetje waar we heel makkelijk aan voorbij gaan. Matthäus 28, vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Wauw. Ja, dat zouden wij ook doen. Maar dan staat er dit. Al twijfelden sommigen. Dat vind ik apart. Al twijfelden sommigen. Wacht even. Hoewel ze dus de verrezen Heer zagen, hem aanbaden, waren er toch nog sommigen die twijfelden. Kun jij je dit voorstellen? En weet je, het aparte is, toen ik dit las, dat ik daar eigenlijk best wel blij mee was. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik zie dat andere mensen ergens moeite mee hebben of ergens een blunder in maken, dan kan het best wel bemoedigend voelen. Ja, niet uit leedvermaak hoor, zo bedoel ik het niet. Nee, maar als iemand anders dezelfde blunders maakt die ik maak, dezelfde fouten, dan ben je in ieder geval niet de enige, toch? Nou, ze konden Jezus zien. Ze waren levende ooggetuigen van zijn opstanding. En alsnog lezen we dat sommigen twijfelden. Nou, dat voelt ergens best wel goed. Want dan ben ik niet de enige die af en toe wel eens twijfels heeft. En misschien jij ook niet. En ja, ik ben heel eerlijk. Soms ervaar ik God heel dichtbij. Voel ik zijn kracht en zijn vrede stromen in mijn binnenste. En over mij heen komen. Maar soms, dan twijfel ik. of God wel om mij geeft. Dan twijfel ik of hij er überhaupt wel is. Plotseling kun je twijfelen over je geloof in God. Soms lijkt het alsof je onder een geopende hemel leeft. En soms lijkt het alsof je onder een koperen hemel leeft. En vragen zoals, is het allemaal wel waar? Is het wel echt zo gebeurd? Klopt het wel wat er staat? En hoe vaak gebeurt het niet dat sommige gelovigen, zeker in onze kringen, in evangelische kringen, hun twijfels niet durven uit te spreken en om die reden de kerk verlaten? Niet omdat God niet goed is, maar omdat vragen stellen over de twijfels die ze kunnen hebben niet goed voelt. Of ze hebben het gevoel dat ze dan tweederangs christenen zijn of niet goed gelovig zijn. Nou, vandaag gaan we het hebben, hoe gaan we nu met twijfels om? En waarom, lees mee, waarom twijfelt men? Een aantal voorbeelden. Allereerst, het kan te maken hebben met onbeantwoorde vragen. Onbeantwoorde vragen. Ja, maar wacht even, als God dan bestaat en de Heilige Geest in christenen woont, waarom zijn er dan zoveel kerken en scheuringen en ruzies onder gelovigen? Hoe kan God, een andere vraag, de aarde nu in 6 dagen geschapen hebben, als bepaalde wetenschappers anders beweren dat de aarde miljoenen jaren geleden tot stand is gekomen door een of andere knal? Er kunnen vragen zijn die niet beantwoord worden. Hoe dan ook, ik geloof dat God de eeuwige is, de schepper is. Of hij nou de wereld in 6 dagen heeft geschapen of in 6 miljoen jaar... Maakt mij dat uit. Hij is mijn schepper. Hij is onze schepper. Hij is de formeerder van hemel en aarde. De creator van het hele universum. Maar dat kunnen lastige vragen zijn. Andere vragen. Of andere redenen waarom men twijfelt is deze oneerlijke situaties. Waarom is er zoveel lijden in deze wereld? Sterven er dagelijks kinderen van de honger? Of sterven er mensen door de oorlog, ook in Oekraïne? Ja, ingewikkeld. Of je wordt gepest op school. Of geboelied op je werk. Omdat je er anders uitziet. Misschien vanwege een handicap. Of je kleur of stijl haar. Staat mensen niet aan. Of je culturele achtergrond. En je gaat twijfelen. Ja, geeft God dan wel om mij? Een andere reden waarom je kan twijfelen is ongenezen pijn in je leven. Ongenezen pijn. Waarom heeft God niet ingegrepen? Toen mijn moeder ongeneeslijk ziek werd. Of God had toch kunnen voorkomen dat mijn vader van die fles alcohol afbleef? Of waarom moest de leraar nou juist met zijn handen aan mij zitten? God, waar was hij? Of ik heb gebeden dat mijn ouders niet zouden scheiden. En toch is het gebeurd. En zo kun je allerlei vragen hebben. En twijfels hebben. Maar luister. Dat hoeft je niet van God af te brengen. Je twijfels kunnen je juist dichter bij God brengen, als je er goed mee leert omgaan. Weet je, het geloofsleven is namelijk een reis. Het is geen eindbestemming. En dat geldt ook voor de doop, lieve dopelingen. Je laat je niet dopen omdat je het helemaal voor elkaar hebt, of volmaakt bent, of omdat je de Bijbel uit je hoofd kent. Het is een startpunt, het is geen eindstation. Het is een teken dat je één wil zijn met Jezus, één met zijn dood. Je sterft af aan je oude leven, je oude ik. En je staat op in nieuwheid van leven. Je wordt een nieuwe schepping. En je bekrachtigt dat door je te laten onderdompelen in water. Heel bewust. Maar het is geen eindpunt. Een beginpunt. Weet je, je bent nooit uitgestudeerd of afgestudeerd in het geloof. Je krijgt geen diploma of een cijfer voor je geloof. Je doet geen examen waarin Rabbi Jezus zegt, je krijgt een 5, een 7 of een 9 voor de maat van je geloof. Nee. En luister goed. Jouw grootste mislukking en je slechtste keuzes in je leven hoeven je bestemming niet te bepalen. Het geloof is een avontuurlijke reis waarin je tegen dingen aan kunt lopen waar je geen antwoord op krijgt. Dat zal ik je nu al zeggen. Je krijgt te maken met ingewikkelde kwesties. Je krijgt te maken met ingewikkelde ethische, morele kwesties en vraagstukken. En je ontkomt er gewoon niet aan dat er momenten zijn dat je ga twijfelen. Maar luister goed en lees mee. Een sterk geloof is niet een geloof dat nooit getwijfeld heeft. Een sterk geloof is een geloof dat gegroeid is door de twijfels heen. En mag ik een amen horen? Een amennetje. Amen. Amennetje. Amen. Luister, lieve ouders. Lieve ouders. En grootouders. Als je kinderen of je kleinkinderen, die met het geloof opgroeien, moeilijke vragen gaan stellen, raak dan niet in paniek. Als ze gaan twijfelen, ja, is het wel echt gebeurd? Bestaat God wel echt? Hoezo is God goed als je al dat lijden in de wereld ziet? Geen paniek, want het zijn processen om geestelijk te kunnen groeien. Twijfel kan een noodzakelijke mechaniek zijn dat ervoor zorgt dat je geloof zich ontwikkelt en dat jij een volwassen persoon bent en wordt. En zo lezen we in Johannes 20, vers 24. We gaan natuurlijk een kijkje nemen in de reactie van Thomas als hij Jezus niet heeft gezien. En de anderen dat wel hebben gedaan toen hij uit de dood opstond. Eén van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, betekent dat, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Nou, ik heb even gekeken naar de grondtekst, maar er staat, in het Grieks, als er staat, wij hebben de Heer gezien, dan staat dat in de actieve tijd. Alsof ze maar bleven zeggen, we hebben de Heer gezien. We hebben de Heer gezien. We hebben de Heer gezien. Herhaling op herhaling. Net als je kids achter in de auto of weg naar de camping, maar blijven zeggen, wanneer zijn we er? Wanneer zijn we er? Wanneer zijn we er? Ik knettergek van. Maar zo enthousiast waren de discipelen. En toch konden ze Thomas niet overtuigen. Niet over de streep trekken. Thomas zei eigenlijk, nou ja, het zal wel. Fijn voor jullie. Maar ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien en mijn hand in de wond van zijn zijde voelen. Anders geloof ik het niet. En zodoende noemen we hem de ongelovige Thomas. En dat heeft inderdaad een wat negatieve klank gekregen. Maar was Thomas wel ongelovig? Ik geloof dat hij een gelovige ongelovige was. Kijk, als je een ongelovige ongelovige bent, nou, dan heb je een heel groot probleem. Maar hij was een gelovige ongelovige. En luister goed. Thomas, hij was een realist. En dat mogen we zijn. We mogen een realist zijn. En natuurlijk de wonderen zijn surrealistisch. Maar het stellen van vragen maakt je niet meteen tot een slecht mens of een slecht gelovig mens. Hoe zou jij reageren op de discipelen? Is de wens niet de vader van de gedachte? Dat zou ik kunnen denken. En hij ziet dat ze blij zijn, enthousiast zijn. Maar hij kan er niets mee. Tenzij hij de Heer zelf ziet. En niet zomaar zien. Hij wil tastbaar bewijs. Om zeker te weten dat hij het is. Dat hij echt de Messias is. Die is opgestaan. Oswald Chambers, hij zei het volgende, lees mee. Twijfel hoeft geen teken te zijn dat iemand niet goed gelovig is. Het kan een teken zijn dat iemand goed nadenkt. Had Thomas dan geen goed geloof? Ik zou dit zeggen. Thomas had zelfs een heel moedig geloof. Ten diepste had hij een heel diep geloof. Hij was echter de enige die Jezus nog niet lijfelijk, levend, na de kruisiging had gezien. Maar een paar weken terug, toen Lazarus, een goede vriend van Jezus, gestorven was, gebeurde er dit. Johannes 11, vers 14. Toen zei Jezus een rondhoud, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan naar hem toe gaan. En dan lezen we Thomas, die dit tegen de anderen zei. Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Jezus, vanwege het feit dat hij zich gelijk stelde aan God, dat hij zei, ik en de Vader zijn één, raakte in gevaar. Het was een groot risico om naar Lazarus toe te gaan. Want daar waar hij gestorven was, er waren heel veel omstanders, Joden, ook schriftgeleerden, die eigenlijk Jezus op wilden ruimen. Dood wilden maken. En dan zegt Thomas, wat het risico ook is, ik ben bereid om te gaan en voor hem te sterven. Met hem te sterven. Lieve mensen, dit is geen zwak geloof. Dit is een ongelooflijk sterk geloof. En wat mij opvalt is dat hij 8 dagen later er ook weer bij was. En wat zegt dat? Waren zijn twijfels weg? Zijn gevoelens van misschien eenzaamheid, van machteloosheid? Nee, maar hij kwam terug. Weet je, als je twijfelt, is dat niet meteen iets slechts. Maar zorg dat je er weer bij bent. Zorg dat je je weer bij de groep aansluit. Trek je niet terug in isolement. Ga de dialoog aan. Ga op onderzoek uit. En Thomas, hij was even een toeschouwer. Hij geloofde het eventjes niet. Hij had tijd nodig om de feiten op een rijtje te zetten. Is dat een probleem? Als je het allemaal even niet kunt volgen? Geen probleem. Want Jezus komt gewoon weer terug. Hij komt nog een keer. Je twijfels zijn voor Jezus geen beschuldiging, maar een uitnodiging om zich aan jou te openbaren. En je geloof te verdiepen en te versterken. Zo lezen we Johannes 20, vers 26. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij, terwijl de deuren op slot zaten. Kwam Jezus in de midden staan. En hij zei, vrede zij met jullie. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier, kijk naar mijn handen, leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas, hij antwoordde de meest opmerkelijke woorden eigenlijk in het evangelie. Mijn Heer, mijn God. Mijn Heer, mijn God. De ontmoeting van Thomas met de opgestaande Heer is een kantelpunt in het Nieuwe Testament. Hier merk je dat na de opstanding alles anders is geworden. Want niet zien en toch geloven, dat zal de nieuwe standaard worden. En misschien is het daarom wel dat Jezus een laatste extra zaligspreking uitspreekt. Want Jezus zei tegen hem dit, lees mee. Omdat je mij gezien hebt, geloof je. Maar gelukkig zijn zij, zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Wist je dat er trouwens maar 1 plek in de evangeliën is waar Jezus zo nadrukkelijk, zo expliciet God wordt genoemd? Mijn God. Dat is in de reactie van Thomas. Als hij oog in oog staat met de redder van zijn ziel. Mijn Heer, mijn God. God wil jouw Heer, jouw God zijn. En de twijfel van Thomas was in zekere zin de weg die hem bracht tot deze uitspraak en belijdenis. Lees mee. Twijfel kan in die zin een accelerator zijn om je geloof te verdiepen. Een accelerator om je geloof te verdiepen. Thomas herkent Jezus aan zijn wonden. En het is opvallend dat de enige plek waarin Jezus expliciet God wordt genoemd in het evangelie, de plek is, luister goed, waarin zijn wonden gezien en geraakt kunnen worden. En dat is veelzeggend als het gaat om ons christelijk geloof. Want luister goed. God is in die zin niet te herkennen aan spierballentaal. In grootse, bombastische gebeurtenissen. Maar God is hier te herkennen aan verwonding en lijden. En ik moet daarbij denken aan een tekst uit een van de liedjes van Leonard Cohen. En daar zingt Leonard Cohen dit. There's a crack in everything. That's how the light gets in. But there's a crack in everything. That's how the light gets in. Door de scheuren en door de barsen van het leven sijpelt het licht naar binnen. Kan er een mooier beeld zijn dan dit? Een gewonde redder. Een verwonde God. Die met ons meeleidt, die met ons meevoelt. Door de wonden van Jezus schijnt levenslicht, schijnt opstandingskracht de wereld binnen. Het is zo anders dan de oude verwachtingen van een redder die met groots vertoon de boel zou rechtzetten. En de Romeinen, de politieke overheersers, uit het land zou zetten. Nee, dat doet Jezus niet. Alles op de kop, upside down. Maar Thomas, hij is op zoek naar een eerlijk en oprecht antwoord. En weet je, twijfels zijn in het licht van de opstanding niet erg. Ze kunnen het pad zijn naar een hele nieuwe fase van je geloofsleven. En ik geloof ook dat er hier mensen zijn die misschien twijfels hebben, die ermee worstelen. Maar geef niet op. Het doel van Thomas' twijfel was om ons eigenlijk te laten geloven. Een paar versen later, in Johannes 20, vers 30, lezen we dit. Maar deze tekenen zijn opgeschreven opdat met als doel dat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Dat is het doel van deze beschrijving van een twijfelende, een gelovige, ongelovige. En we kunnen ons allemaal hierin herkennen. Weet je, in Psalm 23, vers 4 staat: al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. U bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. En wat doe je in een dal? In een dal, als je door een dal loopt, dan ga je niet stilstaan. Dan blijf je niet stilstaan. Dan loop je door. En Thomas, hij liep door. En hij werd later een martelaar voor zijn Heer. De geschiedenis laat zien dat hij later als zendeling in India door een speer in zijn buik werd doorboord. Waarom? Omdat hij weigerde om Jezus als Heer en God te verloochenen. Kort twee dingen. Twee meenemers. Allereerst, lees mee. De duivel gebruikt twijfels om je van God af te houden. God houdt niet van je. Je bent niet een kind van God. God is niet geïnteresseerd in je. Je hebt de kerk niet nodig. Je bent te slecht. Het is niet waar wat er in de Bijbel... Hij kan je niet gebruiken. Maar luister, lees mee. God gebruikt twijfels om je naar hem toe te leiden. Geloof is niet de afwezigheid van twijfel. Geloof is het instrument dat je er doorheen leidt. En weet je, Jezus, hij laat zich aanraken. Jezus, hij nodigt je uit om hem te blijven onderzoeken. En wie God zoekt, die zal hem vinden. God laat zich niet afschrikken door je vragen. Hij laat zich niet afschrikken door je twijfels. Jezus, hij verschijnt nog steeds, maar niet meer lijfelijk zoals bij Thomas en de discipelen. Hij verschijnt doordat de Heilige Geest jouw geest verlicht en vernieuwt. Als je op basis van de kruisiging en opstanding Jezus aanneemt. Als jouw Heer en jouw God. Petrus, hij zegt het als volgt. U hebt hem lief. Zonder hem ooit gezien te hebben. Zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. We hebben een ontmoeting met Jezus nodig. En er zijn hier mensen die een ontmoeting, een openbaring van Jezus nodig. Om te ervaren die onuitsprekelijke hemelse vreugde. Ook al hebben we hem niet gezien. 4 jaar geleden. Lag ik met mezelf over hoop. Niet alleen met mezelf. Als je met jezelf over hoop ligt. Lig je vaak ook met je geloof over hoop. Ik twijfelde aan mezelf. Ik twijfelde aan Gods liefde voor mij. En Jezus, hij openbaarde zich aan mij. Hij verscheen. Niet op een spectaculaire wijze. Ik zat in een burn-out en ik voelde helemaal niks meer. Gevoelens van suïcide gingen door me heen. Gedachten van suïcide. En ik zat in de auto. En op dat moment was er een nummer op de radio dat je kon horen. Dat was op dat moment een grote hit, 4 jaar geleden. You Say, Lauren Daigle. You Say, u zegt dat ik geliefd ben wanneer ik niks kan voelen. U zegt dat ik sterk ben wanneer ik denk dat ik zwak ben. U zegt dat ik vastgehouden word wanneer ik tekort kom. En wanneer ik nergens bij hoor. En als je een jaar niet in de kerk komt, dan voel je nergens meer bij. Maar oh, zingt ze, dan zegt u dat ik van u ben. En ik geloof. Ik geloof wat u, God, over mij zegt. Ik geloof wat u zegt over mij. Vandaag worden 10 mensen, waarvan 7 tieners gedoopt. En stuk voor stuk weten ze en beleiden ze door de doop: ik kan mezelf niet redden. Hij is voor mij gestorven aan het kruis, opgestaan uit de dood om mijn schuld weg te doen, mijn lust op te slokken door liefde, mijn toekomst te verzekeren in de hemel. En ik geloof wat hij over mij zegt. Ik ben zijn kind. Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Want voor jullie allemaal, voor iedereen, ook die thuis zijn en thuis kijken, geldt dezelfde uitnodiging. Luister goed, als Jezus verschijnt in jouw leven, dan word ik sterk genoeg om zwak te zijn. De paradox van de kruisiging en de opstanding tegelijk. Ik word wijs genoeg om te zeggen, ik weet het niet. Ik word goed genoeg om te zeggen, ik zat fout. Ik word beheers genoeg om flexibel te zijn. Ik word zeker genoeg om niet gezien te worden. Ik word stabiel genoeg om kwetsbaar te zijn. En ik word gelovig genoeg om twijfels door de opstandingskracht van Jezus te overwinnen. Heere Jezus, wilt u zich openbaren aan ieder van ons. Heer, dank u Jezus dat we u mogen belijden. Zoals Thomas, als mijn Heer en mijn God. En ik bid, Heer, dat op dit moment mensen u aannemen. En als je zegt, ja, ik wil die Heer aannemen. Ik wil Jezus als Heer van mijn leven aannemen. Steek dan je hand omhoog op dit moment. Dan wil ik je zegenen. Heel kort met een gebed. En je uitnodigen. Om ook straks na de dienst hier te komen. Bij de infobalie. Kan ik je hand zien? Halleluja, Jezus. Ja, daarachteraan zijn nog meer mensen. Op balkon, ja, dankjewel. Dankjewel. Zijn er nog meer mensen? Halleluja, Jezus. Halleluja. Heer, dank u wel, Heer, voor die mensen die hun hand hebben opgestoken. Heer, dank u wel dat u ze doorstroomt met de geest van uw liefde, Heer. Dat alles omgekeerd mag worden. Dat alles nieuw mag worden. Dat zonden vergeven mogen worden. Dat ze u persoonlijk mogen leren kennen. Zo wil ik je zegenen. In Jezus' naam. Amen.